Wij zingen bij de aanvang van de samen zijn van Psalm 47, de derde vers, aan de gemeente zal worden voorgelezen wat u vindt in het Evangelie naar Lucas. Daarvan het 24e hoofdstuk, de versen 38 tot en met 53. Wij noemen Lucas 24, de versen 38 tot en met 53. Zoeken wij samen het aangezicht des Heeren. O Heere, u zijt boven en wij zijn nog op de voetbank van uw heilige voeten. U zijt ingegaan in het binnenste heiligdom om de gescheiden gemeenschap te herstellen. Nadat u de prijs der zielen het rantsoen God volkomen had opgebracht en van uw vader daartoe zijt opgewekt uit de doden, zijt u de hemelen doorgegaan. Het is het eeuwige recht van uw vader dat dit zelf kwam te eisen. Want u bent schuldenaar geworden onder het recht van uw vader. Maar u bent ook de vrijgesprokene door hetzelfde recht. U hebt uw middelaarswerk volkomen verheerlijkt en uw gemeente teruggebracht waaruit ze gevallen was. Want, Heere, we zijn door de diepte van de val en door de gruwel van de zonde van u afgevallen en we liggen in de diepte van onze val buiten u. En u zou eeuwig rechtvaardig zijn geweest als u de mens in de diepte van zijn val had laten liggen. Maar het heeft u behaagd om in de zoon van uw welbehagen een weg uit te denken en langs de vesten en levende weg van het bloed die verbroken gemeenschap te herstellen, waardoor u verwekt in het leven van uw wedergeboren gemeente dat waarachtige geloof dat u volgen mag in de gangen van uw vernedering en in de gangen van uw verhoging. Heer, en nu is het waar dat dit alles in de schriften vermeld is en het getuigenis van de Bijbelheiligen heeft het ons medegedeeld. Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand God zit, die ook voor ons bidt. En uw knecht Paulus heeft geschreven, wij hebben een hoge priester die de hemelen doorgegaan is, die medelijden hebben kan met de zwakheden zijn volk, waar hij in alle dingen mede verzocht werd. U zijt het in die grote voorspraak zijt, want u bent met eer en heerlijkheid gekroond. U zijt aan de rechterhand van uw vader, o eeuwige koning van uw duurgekochte gemeente, door wie de vader alle dingen regeert. maar o God, al die wetenschap, hoe groot dat ze is, en hoe noodzakelijk om in de voorwerpelijke betekenis van de schrift ingeleid te worden, het zal toch voor ons eigen persoonlijk leven een harte zaak moeten zijn om naar die kerk te mogen weten met hem gezet te zijn in de hemelen. En wanneer we nu deze morgen samen zijn, waarvan uw gemeente gewagen mag, hoe dat u in het doorluchte huistijd van de hemelvaart voor uw kerk zijt geworden, die plaats bekleden de borg aan de rechterhand van uw Vader, zo mocht u vanuit uw troon naar het woord van uw beloftenis, de arbeid van uw heilige geest, ons openbaren. U hebt, o gezegende Heer Jezus, dat eenmaal tot uw jongeren gezegd, toen u ze voorbereidde voor uw hemelvaart, dat u heen zou gaan tot de Vader, en dat u de Vader zou bidden, en die zou u zijn geest geven, die geest die de wereld zou overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel. En daarom mocht u uit het heiligdom willen bedienen, uw oude gemeente kende uw hemelvaart en wist van de genadige vruchten die daardoor op uw gemeente zouden zijn, want gij zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, gij hebt gaven genomen om uit te delen, de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. En wat uw oude gemeente al wist en uw kerk nagezongen heeft, je zij voert ten hemel op volleer, en de kerker werd u buit, o Heer, gij zaagt uw strijd de kronen met gaven, tot der mensen troost, totdat het wederhorig kroost bij u zou kunnen wonen, wilt u dat vanmorgen bevestigen. Zou u nog willen trekken en binden aan uw zegenwagen, opdat u lijden mocht en ze u deed volgen in alle wegen die u houdt. Zou u de kracht van uw genade over de gemeente willen uitstorten en nog willen trekken met koorden der liefde en mensen zelen, opdat mensenkinderen werden geleid tot de zaligmakende kennis van u overhoofde koning van uw gemeente op de aarde, dat deze dag een dag van uw goddelijke heerkracht zijn mocht, en dat u spreken mocht tot het noorden geest en tot het zuiden houden niet terug, want in de veelheid van uw onderdanen is toch ook uw heerlijkheid. En uw oude gemeente heeft ervan gesproken, van het hoofd omhoog en het hart naar boven, hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven, loven is daar waar men Jezus ziet. Zou u dan die ogen willen openen om achter de wolk te blikken, waar u uw wandelingen hebt in het binnenste heiligdom, en laat ook vanmorgen uw erfenis gezalfde ogen ontvangen, Heere, om u te volgen in al uw middelaarsgangen, opdat hun harten verblijd mochten zijn, gelijk ook wij hebben gelezen uit uw getuigenis, en ze keren weder naar Jeruzalem met grote blijdschap, de wetenschap gaf, dat u het werk van uw handen volvoeren zou. O Heere genadig, dat uw kinderen met heilige bedeeld mochten zijn om die wetenschap voor hun eigen leven te mogen ervaren, opdat uw Geest geloof in hun harten werkzaam mocht weten om de koning te zien in al zijn schoonheid. En zou u ons willen leren dat u alle macht en heerschappij hebt, te niet doende degene die zich tegen uw kerk verzet. En zou u dan uw gemeente willen bouwen en Satans rijk willen afbreken en dan nog vele leiden in tot de gemeenschap met u. Wij bevelen u de Heere wat met ons niet zijn kan. Wij denken aan de ouden die zieken, aan hen die in ziekenhuizen, gestichten en in inrichtingen verblijven, ook in het midden van de gemeente. U weet, Heere, er zijn jonge mensen bij, in de kracht van het leven, maar ook op de levensavond. Wil u deze hemel verdacht nog betonen in de gemeente te arbeiden en de noden en de zorgen voor uw rekening te nemen. Heere, er is ook rouw in de gemeente, wanneer ook op deze dag in een genabide gemeente een moeder naar het graf gedragen wordt van hen die altijd met ons mogen meeleven. Heere, ze hebben moeder gevonden achter de poort van de eeuwigheid. En u is achter de poort van de eeuwigheid verborgen wat hier in de tijd is ingeleefd. En dat mocht dan ook deze dag een sterkte wezen, wanneer ze in deze middag op deze hemelverdag staan zullen bij het graf van hun lieve moeder. Wil u ze dan sterken en onderwijzen, en mocht deze hemelvaardag nog tot eeuwige zegen voor de familie zijn. Wij bevelen aan u de levende God, o Heere, een kind uit de gemeente, o die uit het ziekenhuis terugkeerde tot haar ouders. U hebt in het leven van dit meisje zoveel gesproken, er was ook nu weer een voetoperatie, en u hebt het tot hiertoe wel gemaakt, o God, dat u ook verder dat jonge leven onder uw zorg wilde nemen, de genezing schenken. Wij bevelen aan uw jonge weduwe, Heere, die vanmorgen in uw huis is. U weet alles, ook wat over dat leven heen gaat, u kent het rijk, de leegte van het hart en van deze vanmorgen daar neder zit. U kent ook de natuurlijke omstandigheden, dan mocht u haar hart willen verblijden. Och, dat het zijn mocht, het was zo goed voor mij gedrukt te zijn geweest, opdat ik al dus uw goddelijke wetten leren gedenkte in de kracht van het leven met de kinderen en met uw vader zijn en met uw man zijn. Gisteren vanmorgen wat onderwijs. Wij bevelen ook onze koster aan u die na enkele weken van ziek zijn vandaag zijn arbeid weer mag beginnen. Geef hem vanmorgen een zegen in uw huis en dat het een wonder zij dat hij nog in en uit mag gaan met de zijne. Denken ook aan een van de broeders Kerkeraad die nog steeds ziek thuis is. Wil in dat thuis nog gedenken naar uw woord en zijn hart verblijden. We bevelen aan uw knechten, we bevelen aan u de levende God, hen die tot het dienst des woord worden opgeleid. Wil u opzicht houden over de vakante gemeenten en geest deze dag uw knecht een weinig van de verborgenheid van de hemelvaart te ervaren, opdat er de schatten harten oude en nieuwe dingen voortgebracht mogen worden, wil u de waarheid voor hem openen tot troost van uw ziel, en tot bekering der onbekeerden, en kon het wezen tot blijdschap van zijn eigen hart, ten dagen van het vreemdelingschap, en dat om Jezus wel, amen. Wij zingen van Psalm 68, Psalm 68, de versen 9 en 16, Gods wagens boven het luchtig werk, zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen. Bij hen is zijn majesteit en Sinaï in heiligheid omringd van bliksemstralen. U gij voert een hemel op vol eer, de kerker met uw buitelveer. Gij zaagt uw strijd de kronen met gaven tot haar mensen troost, opdat zelfs wederhoorig kroost altijd bij u zou wonen. En het 16e vers, gij koninkrijken, zingt Gods lof, het psalmen op naar het hemelhof. Wij noemen nu van Psalm 68, de versen 9 en 16. Geliefden, dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei de Vader, verheerlijk die Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. De apostel Johannes heeft het treffende hoge priesterlijke gebed beluisterd en voor de gemeente opgetekend. Wat is dat wel een ontroerend moment geweest toen de Heer Jezus zijn knieën boog en het Kidron dal en de 11 jongeren met hem. En toen ze uit de mond van hun koning beluisterden, Vader, de uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijk is. Hij heeft daar gebeden om heerlijkheid, niet om de heerlijkheid die hij bezat als de tweede persoon van het aanbiddelijke wezen God. Maar hij heeft daar gebeden om de heerlijkheid van zijn middelaarswerk en om de heerlijkheid van de menselijke natuur die hij als borg kwam te dragen. De heerlijkheid waar hij om bad was, middelaars heerlijkheid. En in die middelaars heerlijkheid lag vanzelf besloten de heerlijkheid van zijn strijdende kerk op de wereld. Want in datzelfde hoge priesterlijke gebed beluisteren wij niet de bede voor hemzelf, maar ook de bede voor zijn gemeente. Luistert u maar. Vader, ik wil dat daar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Dan bid hij voor de gegevenen van zijn Vader. Want gemeente, daar is een erfenis die van eeuwigheid aan hem gegeven werd, die hij in zijn handpalmen graveerde, zijn gemeente die hij kocht met de dure prijs van zijn bloed. En deze gegevenen liggen nu in zijn hoge priesterlijke voorbeden. En dan noemt hij de naam van zijn Vader, Vader. dat heeft hij kunnen zeggen als zoon. Slechts eenmaal tijdens zijn werk op de aarde wordt het woordje vader in de mond van Jezus niet beluisterd. Dat is dat ontzaglijke ogenblik wanneer de vaderlijke gunst en op het vloekhout onthouden wordt. Dan roept hij uit, mijn God, waarom verlaat je mij? Maar hier dat woordje vader, dat kon hij zeggen als zoon. En die vernerven is op de wereld die begeerig is dat ze mogen nastamelen. Paulus schrijft in de Romeinenbrief over dat heilige wonder. Als hij zegt dat de geest boven en de geest in hun hart getuigt, waardoor ze roepen, Abba, Vader. Hoe komt de kerk tot de volle kennis van hun kindschap op de wereld? Zaak die wij dus moeten overdenken op de hemelvaardag. En wat zou het dan een wonder zijn, als het niet alleen een verstandelijke bevatting mocht zijn van de waarheid, hoewel ze groot is. Want de Heere werkt nooit buiten de reden om, wel boven de reden. Maar dat het vandaag niet alleen een verstandelijke bevatting was, maar een heilige geloofskennis, om dan met de kerk te weten waar wij vanmorgen uw aandacht voor gaan vragen. De tekstwoorden voor deze morgen, die vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Wij vragen uw aandacht voor het u voorgelezen schriftgedeelte. De tekstwoorden in de versen 50 tot en met 52, waar ik u het woord dat heen lees. Lucas 24, de 56 en 52. En hij leidde hun buiten tot aan de Kanië en zijn handen opheffende zegende hij hun. En het geschiedde als hij ze zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Eenvoudig bepaalt het schriftgedeelte ons bij de hemelvaart van Christus. Wij denken aan drie zaken. Ten eerste de leiding tot de hemelvaart. Ten tweede de beleving van de hemelvaart. En de kracht door de hemelvaart. De hemelvaart van Christus, ten eerste de leiding. Wij lezen in de tekst en hij leidde hem buiten tot aan de Kanië. We lezen van de beleving van de hemelvaart. En het geschied dat hij te zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En de kracht door die hemelvaart en ze aanbaden hem. En keerde weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En de Heilige Geest loopt de geheimen van de waarheid. In spreken en luisteren ons niet onthouden, geliefden. 40 dagen zijn voorbij in het leven van de discipelen van Christus. Hij heeft immers met 40 dagen en 40 dagen zich met gewisse tekenen aan zijn kerk geopenbaard. Zij hebben 40 dagen mogen leven uit de geloofsvrucht van de opstanding van Christus. Dat is niet zo lang, hè. 40 dagen lang hebben ze de gevoelige bewijzen daarvan in hun hart mogen ontvangen. Over deze 40 dagen gaan wij vanmorgen niet breed spreken. Paulus heeft in de Korinthebrief dat in enkele zinnen ons medegedeeld. Hij heeft van Cephas gezien, daarna van de 12, daarna van 500 broederen op eenmaal, en ten laatste van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Hij heeft zich aan hen willen openbaren in Jeruzalem. Hij heeft zijn opstanding bewezen met tekenen. Hij heeft Thomas de ogen geopend voor zijn prijs. Hij heeft op het strand van de zee van Tiberias zijn jongeren een levensles meegegeven. Tot Peter is gezegd, en die geheens bekeerd zult zijn, versterkt dan je broeders. En hij heeft de jongeren nu opnieuw teruggevoerd tot Jeruzalem. 40 dagen met gewisse tekenen. Toch hebben die 40 dagen ons nogal wat te zeggen. Want uit die eerste trap van Christus verhoging moeten ze geleid worden tot de tweede trap van Christus verhoging. Want als we denken over de hemelvaart, dan moet u altijd in uw gedachten houden, als het gaat over Christus en over de heilsdaden, dat dat betrekking heeft op het heilige recht van God. We hebben op de catechisatie, waar Jeugd van der Plant u dat onderscheiden malen voorgehouden. Wanneer we denken over hem, dan denken we immers over de trappen van zijn vernedering. En die trappen van Christus' vernedering, die staan in het teken van het recht. Want hij is in de trappen van zijn vernedering de schuldenaar aan het recht van zijn vader. En als we nu spreken over de leiding tot deze hemelvaart, waar het evangelie van Lucas ons naar wijst, dan worden we nu bij de trappen van Christus verhoging bepaald. En dan weet u dat de trappen van Christus verhoging ook staan in betrekking tot het recht van God. Want was hij in de trappen van zijn vernedering schuldenaar aan Gods recht, in de trappen van zijn verhoging is hij de vrijgesprokene. Dat wil dus zeggen dat het geloofsvolgen van hem in de trappen van zijn verhoging in aanraking brengt met het recht van God. Maar het wijst ons ook hoe het geloof hem daarin mag volgen als de vrijgesprokene. En u kan u weten dat al de arbeid van Christus staat in deze twee zaken. Ten eerste, alles wat hij doet is middelaarswerk. En dat middelaarswerk, dat doet hij in de opdracht van zijn vader. En dat middelaar, dat doet hij voor zijn verkoren gemeente. Zo worden we vanmorgen dus bepaald bij zijn middelaarswerk, wat hij doet tot verheerlijking van zijn vader, maar we worden ook bepaald bij de gezegende vrucht die daardoor zijn gemeente mag toevloeien. De jongeren hebben 40 dagen uit de eerste trap van zijn verhoging geleefd. Dat was een zoete tijd. Maar daar komt een einde aan. De Heer maakte de vrucht van de opstanding van Christus af. En hij bewijst de verlossing van zijn gemeente door zijn hemelvaart. Denk u het even in, gemeente. Eerst maar het verstandelijk begrijpen waar het over gaat. Als Christus, nadat hij aan het vloekhout de prijs gebracht had, en na zijn opstanding 40 dagen lang zich aan zijn jongeren vertoond had, niet opgevaren was, wat zou dat voor vrucht gegeven hebben? Wanneer er geen hemelvaart was, weet u, dan is er een erfenis op aarde die geeft daar duidelijk antwoord op. Wat dan? Dan zou ik nooit een thuiskomen bij God gekregen hebben. Goed, dat hebben we zeer juist begrepen. Waar het ons over gaat, wel de hemelvaart is daarin noodzakelijk. Omdat immers het welbehagen God zijn volvoering moet krijgen. Paulus schrijft in de Efezebrief over de hemelvaart van Christus. En dan zegt hij die is opgevaren, is ook dezelfde die nedergedaald is in de diepten der aarde. Dat wijst dus dat de hemelvaart van Christus zijn oorsprong vindt in God. Het wijst op de zending van zijn zoon, die afdaalt in de benedenste delen der aarde en die dan opvaart. Waarom? Waarom? Wel omdat die kerk, die daar in de stilte der eeuwigheid aan hem gegeven was, weer teruggevoerd zou worden tot de gemeenschap met God waaruit ze gezondigd waren. Daarom zijn er drie dingen die moet u proberen verstandelijk te onthouden. In de eerste plaats, om die kerk zalig te maken, was nodig de voldoening van hun hemelhoge zondeschuld. Want wie kan de prijs daar zielig rantsoen God opbrengen? In de tweede plaats was achter de voldoening de verzoening. De verzoening. Want de verzoening was alleen maar op grond van de voldoening. En wat ligt er nou achter de verzoening? De vereniging. Er kan zonder voldoening, verzoening, nooit geen vereniging met God zijn. En dan moet u even met me proberen te denken. U gelooft dat er een erfenis op de aarde is en zijn kan. En wat zou ik me gelukkig prijzen als we vanmiddag, als we vanmorgen ook in de gemeente mochten zijn. Die zouden zeggen, kijk, dat kan begrijpen. Iets hebben we mogen zien van dat voldoenende werk. We hebben hem daarin mogen volgen in de gangen van zijn vernedering. We hebben iets mogen zien van de kwitantie die hij uit de handen van zijn vader ontving, gestorven om de zonde en opgewekt tot onze rechtvaardiging. Maar, nu is er in mijn hart iets leeg achtergebleven. Iets wat ik onder geen woorden kan brengen. Iets wat me dag en nacht bezighoudt. Wat is dat? Wel, omdat de volkomen gemeenschap met God en de ziel niet bevindelijk ervaren is. Daarom is de hemel vaak nodig. Ten opzichte van God. Want hij wil zijn gemeente terug. Maar ook ten opzichte van de kerk. Want die willen een God voor de leven terug. De oudjes. Die konden dan op de gezelschappen zeggen. Kijk, die hebben een thuiskomen in God gekregen. En wanneer we nu over deze dingen met u spreken, dan ligt niet alleen de dogma van de schrift voor ons. Niet alleen de theologische verborgenheden. Maar een heel eenvoudig schriftgetuigenis. Schrift die ons vanmorgen brengt bij een groepje, bij de koning van de kerk, bij alle discipelen. En hij leidde ze, en hij leidde ze uit de tuinen. De leiding in het leven van Gods gemeente, er is bij hem. Hij is de overste leidsman en de voleinder des geloofs. Vol van heilgeheimen is deze mededeling van Lucas. Weet je wat dacht? Ik dacht, gemeente, als hij ze niet uitgeleid had uit Jeruzalem naar Betanië, dan hadden ze in die legering rustig gebleven. Daarom liggen er onderscheiden gedachten in. De verdere kennis en de oefeningen van Christus, die komen niet op uit het hart van een mens. Die vinden geen oorzaak in de gevoelige begeerten van Gods kinderen, maar die liggen verklaard in de eenzijdige leiding van Christus. Hij leidt, ach, ik weet het, Gods kinderen kunnen begeerig zijn, waar ik u vorige week iets van gezegd heb, dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden. Er kunnen in die ziel zielsverlangend geboren worden naar de nadere oefeningen des geloofs, maar ons uitbrengen mensen, nee, dat is een daad van de hemel. Dat oude volk van God, dat kon dan zeggen, ach heren, we zien dat wel liggen, maar daar kunnen we niet komen. En daarom worden we hier bij schriftgetuigenis bepaald. Ik lees, en hij leidde hun buiten tot aan Jeruzalem. Waar worden ze vandaan geleid? Van Jeruzalem. Ze moeten hun legerplaats verlaten. En dan lees ik dat ze dat gewillig doen. De trekkende kracht van de liefde die aan hen bindt, heeft ze verwaardigd om de voetstappen te drukken die ze gaan moeten. Maar dat het komen zal, dat weten ze niet. Want mensen, de Heere maakt meest niet van tevoren bekend waar hij ze naartoe gaat brengen. Van achteren zullen ze al deze dingen wel gaan verstaan. We lezen dat het naar Betanië gaat. Ik dacht toch een wonderlijk gezelschap. Wat hebben ze het wel goed gehad met elkander toen ze daar die weg gingen. Als de gemeenschap aan hem is, ach, dan heeft de wereld geen waarde. En wanneer ze iets van zijn tegenwoordigheid mogen zien, wat heeft de wereld dan te bieden? Ik geloof dat het dan waar is. Wat de kerk heeft gezegd, ik heb alles verloren. En ik heb Jezus verkoren. Dat zijn die hoogtijden waarvan Ledeboer gezongen heeft. Ik was er even uit met Jezus zoete bruid in een paleis betuigd. En daar gaan ze naar Betanië. Dat plekje kennen ze. Zijn ze meer geweest? Er was een huisje, zoals u weet, van Lazarus en van Maria en van Martha. Er zijn wonderen gebeurd. Er is het woord tot er gekomen, de meester is daar en hij roept u. Betanië, het huis der armen, is letterlijk de vertaling. Dan kan je ze vinden, de geestelijke door God geest onderwezen, armen van geest, die elke keer nog met lege handen om de kruimels van de tafel moeten bedelen. En daar buiten Betanië, dan zien we dat ze de Olijfberg opgaan. Ja? En hij leidde ze buiten voor gelegering loslaten, dat is een daad van God. En nadere legering is een geschenk van God. Hij is onthouden. Gaat het onthouden, mensen. Dat het ijdele leven en dat ijdele poging vanuit de mens vandaan toch eens een keer aan een einde komt. Dat we het God lieten werken in ons leven. En dan gaan ze naar boven, de Olijfberg op. gaan we even het tafereel voor u duidelijk maken. Dat we daar boven op de Olijfberg zijn, dan kijken ze naar beneden. Ja. Als God de kerk is inleidt in de hoogte van zijn gemeenschap. En alles is aan banden kan leven. Want o gemeente, wat kunnen de kwellingen van de zonde, de kwellingen van de wereld, de kwellingen van eigen hart, het onverenigd zijn in de wegen God, het verdenken van de wegen die God houdt, is hier dingen aan deze aarde. Ik wist niet dat mijn arme ziel nog zoveel van dat aardse overhield. Nou gaan ze naar boven. En als ze dan boven zijn, dan kijk je naar beneden. Heb je er wel eens erg in gehad? Wat een heilig doel dat God ermee gehad heeft. Want waarom leidt hij ze nu van de Olijfberg naar het geheim van de hemelvaart? Waarom bijvoorbeeld nou niet aan de voet van die Olijfberg? Waarom niet aan de voet van de heilige Godstad? Waarom nu naar die Olijfberg toe? Allemaal zaken die we aandachtig moeten lezen en tot ons laten indringen. Is het moeilijk? Want kijk, als je nu boven op die Olijfberg staat, dan kan je naar beneden kijken. Ja? En als je dan beneden kijkt, dan zie je daar onderscheiden plaatsen. Want van de Olijfberg, dan zie je daar links Bethlehem liggen. De geboorteplaats. Daar zie je de Godstad. Daar zie je de Hof van Gethsemane. Daar zie je Golgotha. En wat de Heer ons daar met te leren heeft, ach, dat is niet zo moeilijk, want mensen, ik geloof dat er een erfenis is die wel eens terugbrengt in de leven. En die mogen die geboorteplaats toch wel eens zien, waar de beestenstal eens een keer beestenstal geworden is. En waar die gezegende van de Vader zich in de leven geopenbaard heeft. Toen hij geworden uit een vrouw en geworden onder de wet zich ging openbaren. En ze zich in verwondering hebben uitgesproken. En daar hebben ze de heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als het enig geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. En nu krijgt de kerk Gods op de Olijfberg een terugblik waar dat hij zich in zijn geboorte heeft geopenbaard. Want hemelvaart gaat toch niet, of er moet toch een openbaring van hem zijn geweest. He? Maar niet de grote sprongen doen. En wanneer er dan een terugblik is, dan mogen ze zien al die plaatsen waar hij met hen was en zij met hen. En als ik u vanmorgen dat het zou vragen, voor uw eigen leven dan, zou je die weg terug ook kunnen bekijken? Kijk, daar is hij aan de ziel geopenbaard. En daar heeft hij zich nader verklaard en is hij mij dierbaar, beminnelijk en noodzakelijk geworden. Daar ben ik ingeleid in de gangen van zijn lijden. En daar heb ik hem zien kruipen als een worm, geen man, een spot en smaad van mensen. Daar heb ik het geheim beluisterd van het is volbracht. Daar heb ik Jozef opgezien, zoek je de levende bij de doden. Kijk, dat wil deze geschiedenis ons zeggen. En daarom nam ik in hemelvaart mijn eerste gedachte, de leiding tot de hemelvaart. En dan staan ze daarboven. Nu is de tijd der kroning aangebroken. Het wonder van de hemelvaart. En als hij dan daar staat met zijn jongeren, ze mogen blikken, dan mogen ze ook een blik op hem slaan. Ja, een blik op hem. En dan lees ik in de woorden van de tekst. En dan zien ze iets wonderlijks. Want ik lees, en zijn handen opheffende zegende hij hen. Denk u eens even in, alle jongeren en een zegende borg, die zijn handen over zijn jongeren gaat uitbreiden. Wat betekent het? Dat is zo moeilijk. Want hier staat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. een heilig tafereel van de oud-testamentische eredienst is nu in hem vervuld geworden. Gelijk de oud-testamentische hogepriester, die de verzoening voor God had bewerkstelligd, als hij het bloed der verzoening had gesprengd op het gouden verzoendeksel, waar een eisende en een vloekende weg door hem het zwijgen is opgelegd geworden. En hij vanuit dat binnenste heiligdom weerkeerde, wat deed dan de oud-testamentische hogepriester, die stak zijn handen uit over het volk en hij zegende ze. De Heere zegene u en de Heere behoede u en de Heere doet zijn aangezicht over u lichten enzovoort. En dat gebeurt nou hier bovenop de Olijfberg. Want hij de hogepriester van onze betere belijdenis. En hij die de hogepriester is naar de ordening van Melchizedek, heeft zijn hartebloed gestort in het binnenste heiligdom. Hij heeft de wet van zijn vader vervuld en de vloek weggenomen. De toren God gestild. En nu gaat hij dat bevestigen boven. En nu staat hij daar, de hoge priester van de nieuwe bedeling. En hij strekt zijn handen uit over die jongeren. En hij roept het uit, de Heere zegene u en de Heere behoede u. En de Heere doet zijn aangezicht over uw lichten, wat zullen ze in de toekomst nodig gaan krijgen.
Wat zal dat een heilig wonder zijn als de vrucht van die hoge priesterlijke zegen als een bedekking over hun leven zijn kan. Weet je wie daar licht in kreeg? Dat was Jesaja in de strijd van zijn leven. Die in het 49ste hoofdstuk die geheimen aan ons gaan mededelen. Want dan is hij midden in de strijd van zijn leven. En hij brengt de nood van de kerk bij God en zegt: Heere Sion zegt, de Heere heeft u vergeten en de Heere heeft u verlaten. En dan komt deze zegen tot zijn recht. Want dan zegt de Heere: kijk eens. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten dat ze zich niet ontferm over de zoon haars buiks? Hoewel deze het vergaat, ik zal u niet vergeten, want zie toch, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren, ze zijn steeds voor me, daarom een leiding tot de hemelvaart. Ze delen in zijn bediening en mogen onder de bedekking van zijn zegen het geheim van de hemelvaart gaan aanvaarden. Daarom de hemelvaart van Christus, de leiding tot en dan de beleving. Mijn tekst zegt er dit van: en het geschiedde, als hij ze zegende, dat hij van hun scheidde en werd opgenomen in de hemel. Dan komt het feit. Ik heb het woordje gebruikt, u kan weten dat is uit het Duits, het woordje beleving. Ervaring is zwak vertaald. Maar daar ligt toch wel iets in het begrip. Ze ervaren het. Ja, vroeger zeiden de oudjes, heb je het beleefd? Want ze wisten dat beschouwing en beleving onderscheiden zijn als de hemel en de hel. Beschouwing die kan heel ver gaan. Beschouwing die kan inblikken in de geheimen van de schriften. Paulus zegt in Hebreeën zelf, dat ze zelf de gave daartoe komende eeuw gesmaakt hebben. Daarom staat de kerk niet met zijn beschouwing. Kijk, die oudjes, die zeiden, als het hier alleen zit, zit het 30 centimeter te hoog. Het moet hier komen. Ik hoor nog die dialijongen preken in de persvallee. Geen mannen broeders. Geen mannen broeders. Laat deze woorden tot uw oren ingaan. En die stond ook bij al die naakte jalis, stond die te preken. En die zei, tegen die jalis moet niet hier komen, het moet hier komen. Daar heb ik het woordje beleving gebruikt. De beleving van de hemelvaart. En hoewel het waar is dat de Heer niet buiten de schriften omwerkt, moet toch de geest Gods het onderscheid tussen kennis en geloof ons duidelijk leren. Wanneer we over dat woordje de beleving van de hemelvaart de schriften maar weer nemen, dan lees ik en het geschiedde als hij ze zegende. Ik weet niet of u met deze indrukkende schrift wel eens leest. Niet gauw eens een paar versjes lezen, niet zoveel tijd. Maar dat u eens echt eens denkt wat u leest. Dan komt u in het lezen van de schrift tot een opmerkelijke conclusie. Want dan lees ik hier het woordje geschieden. Alleen regelmatig vinden we dat in het Lucas-evangelie terug. Dat is die man, weet u, die zijn evangelie inleidt, dat hij naarstig onderzocht heeft de dingen die onder onzekerheid hebben. Wanneer hij bijvoorbeeld het kerstevangelie inleidt, dan gebruikt hij het wel 4 keer achter elkander en het geschieden en het geschieden en het geschieden. Ook nu, wanneer de hemelvaart beleefd wordt, dan gebruikt hij het woordje het geschieden. God maakt de geschiedenis. En deze geschiedenis, ze is een openbaring van Gods raad. Want wat in de tijd openbaart, dat is in de eeuwigheid besloten. En wat nu in Gods raad vast ligt, dat is in volle overeenstemming met de heilige soevereiniteit van God. Dat wil mij dus vanmorgen zeggen, God wil het zo. En zo gebeurt het. Het is of de Heer ons daar plaatst op de Olijfberg. En Lucas zegt, God wil na zijn raad, in de openbaring van zijn soevereiniteit, dat het zo zal plaatsvinden. Wat? En het geschiedde, lees ik, als hij ze zegende, dat hij van hun scheidde. Ja. Daar staan die handen. Wat denk je dat de kerk erin ziet? Dat is opgemerkt dat de hemelvaart aanvangt, de geschiedenis van de hemelvaart, door een geloofsblik in de zegenende handen. Daar staan de tekenen der nagelen. Daar mag de kerk Gods blikken in de prijs. De prijs die ze nu volkomen bedekt. Niet? Hemelvaart. En het geschiedde als hij ze zegende. Het is of de Heere zegt tegen zijn jongeren, kijk eens, hier is de prijs. En die prijs die ligt nou volkomen bedekkend over je heen. Ja, geen geval, geen zorg, geen list. Oost nog west nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn. Kijk eens naar de prijs. Kijk eens in die handen. Wel nu volk, waar is uw schuld? Wel nu volk, waar is de straf? Waar is de toren Gods? Ligt ze niet uitgewist door de tekenen mijner nagelen? Mag die gemeente des Heren op de Olijfberg blikken in dat heilgeheim Lucas zegt hoe dat het gebeurt. Zo geschiedde het met een gezicht op de prijs. Gaat de koning naar boven. Het is wat. En het geschiedde als hij ze zegende. Dat wil zeggen, o volk op de aarde, je blijft al achter, maar je deelt in mijn volkomen gerechtigheid. De poorten van de hel zullen mijn gemeente nooit overweldigen. En dan gaat hij naar huis. Dat het in de oren van de jongeren blijven klinken, delend in zijn gerechtigheid. Dan kon de dichter van Psalm 2 zingen. In dat heilige wonde. Sta op, verlos me Heer. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. En dan worden we bij een scheiding bepaald. Hoort u maar. En het geschiedde dat hij ze zegende. En zijn handen uitbreidt. dat hij dan van hun scheidt. Ja. Maar de prijs blijft wel achter. En de wetenschap ook. Waarom is die scheiding nodig? Nou, u zegt, omdat de kerk moet leren leven door het geloof. En niet door de aanschouwing. U zegt, waarom is die hemelvaart nodig, die scheiding? Opdat de oud-testamentische bedeling vervuld zal worden. De dichter heeft er toch al van gezongen, en sluit op oorten nu de boog, reist eeuwige deuren, reist omhoog, opdat gij uw koning moogt ontvangen. Opdat de schriften vervuld worden, God vaart voor het oog, met gejuich omhoog, de schriften moeten toch zijn vervulling krijgen. Ja, maar gemeente, daar liggen veel meer geheimen in verklaard, probeer eens te volgen. En toen hij van hun scheiden staat, toen werd hij opgenomen. Dan weten we waarom de scheiding is. Opgenomen. Het woordje opgenomen bevat vanzelfsprekend in zich dat er een daad gebeurt door een ander. Zie je wat? Hij wordt opgenomen. De Vader neemt hem op. De Vader wil hem thuis hebben. Hij wordt opgenomen. De Vader kan hem aanvaarden. Er is niets meer tussen. De schuld is weg. De straf is gedragen. Het oordeel is uitgewist. Een daad van de Vader. Hij kan naar huis. Hij kan naar huis, omdat de gerechtigheid God zijn volkomen vervulling gekregen heeft. Hij gaat, want op een andere plaats staat er dat hij opgevaren is. Krachtens zijn eeuwige godheid heeft hij dat vermogen. Maar Lucas, die vermeldt in dit schriftgedeelte bijzonder de daad die van boven vandaan gebeurt. Namelijk opgenomen. Een vaderlijke daad. Ik heb u gezegd, de gemeente mag naar huis. En ik heb in mijn eerste gedachte uw aandacht gevraagd voor wat hij doet. Dat doet hij in de plaats van zijn duurgekochte gemeente. Want hij gaat naar den hemel. De hemel die voor de mens gesloten was. De hemel die hij verlaten heeft. De hemel die hij door de prijs van zijn bloed geopend heeft. Want het voorhangsel is gescheurd van boven tot beneden toe. En als hij dan opgenomen wordt, dan gaat hij daar met zijn ganse gemeente. Als hij de hemelen doorgaat, dan begroeten hem de legioenen van de staande gebleven engelen. Als hij de hemel ingaat, begroet hem de triomferende kerk. Ze kennen hem die de hemel voor hen bereid heeft. Zij kennen hem, zij ontmoeten geen vreemde koning. De triomferende gemeente, die heeft hem daar begroet. Dat is een geheim van de schrift. Maar daar gebeurt veel meer. Mag ik dat? En ik doe het in alle teerheid. Op menselijke wijze u het zeggen. De dichter heeft gezegd, ontsluit op poorten u de boog. Reist eeuwige deuren, reist omhoog. Opdat u koning mocht ontvangen. Wanneer de poorten der eeuwigheid zich voor hem ontsluiten. En de derde hemel als de woonplaats Gods wordt betreden. Dan zie ik hem gaan. Sions borg. Sions verhoogde koning. Sions eeuwige hoge priester. Ik zie hem naderen, gemeente. Voor de troon van zijn vader. Hij die eenmaal de schoot van zijn vader verliet. treedt opnieuw voor het aangezicht van zijn vader. Maar niet alleen als de zoon Gods, maar als de middelaar Gods en der mensen. Als hij daarin gaat, dan heeft hij zijn ganse gemeente bij zich. En als hij daar staat voor het aangezicht van zijn vader, dan klinkt daar in het hemelhof: zie hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Letterlijk, vader, ontbreekt er nog wat aan? Is er nog iets wat u van mij en van uw kerk te eisen hebt? Is er nog iets wat nog meer voldoening vraagt? En daar is dat heilige zwijgen in God, die volkomen genoegdoening gaf aan de prijs die geëist werd. En dan durf ik u vanmorgen in alle teerheid te zeggen dat daar een tafereel geweest is. Daar heeft de goddelijke vader zijn zoon omhelst. Daar heeft die goddelijke vader die borg omhelst. Daar heeft de goddelijke vader ook de kerk omhelst. Daar is de gemeente Gods gelegd aan de borst des vaders. Ik lees in het Lucas evangelie. En hij werd opgenomen in de hemel. Dat was die trekkende kracht Gods. Die trekkende kracht die zijn gemeente thuis wilde hebben. Daarom geloof ik aan dat geheim van het thuiskomen in Gods. We lezen in de schriften en hij werd opgenomen. De woonplaats van de gemeente. Paulus die heeft in geloofsverwondering gezegd. Ik ben met Christus gekruist. Ik leef. Ja, ik ben met Christus gezet in de hemel. De gemeente die heeft dwars door de wolk heen mogen blikken. En mogen inzien in dat geheim. Hoe een heilige God een gekochte, gereinigde, verloste gemeente weer in zijn gemeenschap teruggehaald heeft. Zou daar de kerk niet naar uitzien? Zou dat niet het verlangen zijn van het Sion Gods om dat te mogen weten? En hoe die kerk Gods dat ook geestelijk gaat getuigen? Wel nu, dat vraagt dan nog onze aandacht in de derde gedachte, namelijk de kracht van de hemelvaart. Maar ik wil voor deze eerst met u zingen van Psalm 73. Daarvan het 12e vers zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waarde schatten. Wel gij mijn rechterhand woudt vatten, gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. De 12e van 73. leiding tot hemelvaart, de beleving van, maar ook de kracht. De kracht. Dacht u dat geloofsdaden niets achterlaten in het leven van de gemeente Gods? Gemeente, de koning is boven en in hem de kerk. U zegt, in hem de kerk. Bestreden, bedrukte, ellendige, twijfelmoedige, gemeente Gods, die kerk komt erdoor. Het zal geen klauw van achter blijven. Nu de koning boven is, goed, laat me luisteren. Nu moet de kerk naar de hemel. Niet die gaat, die moet. Kracht is de prijs. Toen op de hemel vaart de Vader Christus aanvaardde, toen heeft hij in hem de kerk aanvaard. Mijn leven, zegt Paulus, is in Christus verborgen bij God. En hoe dat de vijand ook woelt en wat er over dat leven van Gods kinderen heen gaat, langs welke weg van hoon, van laster, van strijd, van verdenking ze ook geleid wordt, hier op de aarde mag de hel onder de toelating soms de hemel uit het hart van de kerk nemen. Maar de kerk uit de hemel houden, dat bestaat niet. Hij is boven, dat is de kracht. De kracht van de hemelvaart, of laat ik heel kort de schrift volgen. Ik lees, en hij werd opgenomen in de hemel en zij aanbaden hem. En hij is weg. Hij is weg. Hij is boven. Hij werd opgenomen in de hemel. En daar staat in de schrift, in de handelingen. En een wolk nam hem weg uit hun gezicht. En daar sta je nou, daar sta je dan toch maar midden in de strijd van het leven. Met je voeten midden op de aarde. En zeg, heer, moet ik nou nog een poosje verder? Hoe moet dat nou? Nee. Er staat in, en ze aanbaden hem. Het woordje aanbaden, u kan weten, dat is de hoogste zielsverheffing die in het hart van de kerk leven kan. U al mijn liefde waarde schatten, waar gij mijn rechterhand wou vatten. Dat is een bidding. Dat is een bidding. Dan is er anders niets waarvan Asaf zegt, en wie heb ik nevens u in de hemel, en nevens u lust men ook niets op de aarde. En bezwijk mijn vlees in mijn hart, dan zeg gij de rotsteen van mijn heil en mijn deel in eeuwigheid. Hij is boven. En de kracht, die wordt openbaar, en ze aanbaden hem. Want ze kijken, het geloof, zegt Bunyan, dat is net als een verrekijker. Die ziet wat de natuurlijke mens niet ziet. En als de Heer dat dierbare geloof verleent in het hart van de kerk, dan kijken ze er zo dwars doorheen. Waarom baden ze hem? Wel, ze zien hem nu achter de wolk zoals ze hem vroeger nooit gezien hebben. Want ze hebben hem daar gezien waar nu het woord van de belofte waar wordt gemaakt, die hij eenmaal in Johannes 14 aan zijn strijdende kerk achterliet. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom wederom tot u. En als ik uw plaats zal bereid hebben, dan zal ik u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Ze aanbaden hem, want ze zien hem zoals ze hem nog nooit gezien hebben. Eertijds hebben ze hem gezien in de beestenstal. Ze hebben hem gezien in de hof als een worm. Ze hebben hem gezien aan het vloekhout. Ze hebben hem gezien in Jozefs hof. Ze hebben 40 dagen met gewisse kentekenen zijn opstanden bewijzend hem aanschouwd. Maar nu zien ze hem anders. En dan zien ze hem boven als die grote hoge priester van de belijdenis. U kan weten dat de hoge priester van de oud-testamentische bedeling zijn kerk droeg. Op de efod, daar waren de edelstenen. En als die hoge priester zijn werk deed, dan gaven die edelstenen hun eigen glans. En dan weet u, als de hoge priester zijn werk deed in dat binnenste heiligdom, dat zijn kleed versierd was met schellekes. En als hij dat zijn werk deed, dan werd het geluid van de schellekes gehoord. Wel nu, al zo mogen hier de jongeren hem zien, wetend, o God, u hebt mij ingedragen boven. U doet daar uw hoge priesterlijke arbeid, die aan de rechterhand God zit, die ook voor ons bidt. Wat een aanbidding. Ze hebben een thuis in God. En dan lees ik. En ze keerden weder naar Jeruzalem. Met grote blijdschap. Ja. Toch weer. Van de Olijfberg af. Toch weer terug. Naar Jeruzalem. Vindt u dat geen harde weg? Met de hemel in je hart. Terug naar Jeruzalem. Vergist u niet, gemeente. Dat is Jeruzalem. Waar de grote verhoogde koning van gezegd heeft. Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. Jeruzalem, de bloedstad, wordt ze genoemd. En u moet dat volk met de hemelvaart in de hart. En een gezicht met op de koning moeten ze terug. Terug naar dat woestijnleventje. Terug naar de bloedstad. Wat gereinigd, geoefend en voorbereid worden. En weet je wat nou zo'n wonder is? Zij kennen Jeruzalem. Want dat hebben ze de laatste weken maar al te duidelijk beleefd. Jeruzalem die hun koning uitgeworpen heeft. Jeruzalem dat straks de jongeren geestelen zal en doden en in de gevangenis werpen. En toch staat er en ze gaan dat Jeruzalem tegemoet met grote blijdschap. Wat is dat een wonder, hé? Als je God in je hart hebt dat de vijand niks doen kan. Dat de blijdschap bij God zo overheerst dat ze de strijd van het leven niet tellen. Is dan de strijd anders geworden? Nee, de kerk is in zulke ogenblikken anders. En dat mag als vrucht van de hemelvaart toch wel eens een ogenblik tegen u gezegd worden. Ach, ook de geloofsweldaden verheffen de kerk niet boven de strijd. Zelfs de teerste oefeningen van het geloof verheffen de gemeente niet boven de druk en de kruiswegen uit. Nee, zegt de Heere, ze moeten naar Jeruzalem. En daar zijn ze niet zomaar naartoe gegaan. Nee, want ik lees in het voorgaande vers van mijn tekst dit ervan. Ik lees, en ziet ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat ge zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Even denken, blijdschap in God. Terug naar Jeruzalem en daar een belofte in wachten. Toen ik gisteravond laat over die dingen zat te denken, gemeente, toen heb ik gedacht, dus naar de hemelvaart blijft er een volk over dat leunt op de beloften Gods. Ik dacht dat de beloften Gods in beginnende leven waren. Maar nu staat er hier in deze huisgeschiedenis dat na hemelverdag er nog een volk is dat uit de belofte leeft. Want dan hebben ze nu de wetenschap dat hij boven is. Wat ontbreekt nu nog in dat geloofsleven van de kerk? Wat er ontbreekt? De verzegeling van Gods geest. De verzegeling van hij boven en ik beneden. Die verzegeling die zijn heilige verwondering doet uitroepen, Vader, Vader, Vader. Daarvoor moeten ze naar Jeruzalem, opdat het waar worden wat de bruid van gesproken heeft. Zet men als een zegel op uw hart. En zet men als een zegel op uw arm. Ja, dat heilgeheim. De koning heeft me gebracht in het wijnhuis. En ik zal zijn uitnemende liefde vermelden. Meer dan de wijn. En dan gaan ze naar Jeruzalem. Met grote blijdschap. Met de belofte Gods in haar hart. Wat hebben ze daar wel gezongen? De Heer is bij mij. Ik zal niet vrezen. En de Heer zal mij getrouw behoeden. Daar gij met schild en hulp wil wezen. Wat zal dan een nietig mens me doen? Ziet u, dat was hemelvaren. Uit de schriften opgebracht. Op grond van onze gereformeerde leer. U duidelijk gemaakt. En doorweven naar de mate dat het God behaagd heeft. Met de bevindelijke kennis van deze zaken die God aan zijn gemeente komt te leren. Wel nu. Ik ben begonnen vanmorgen om u te wijzen naar een biddende hoge priester. Vader, ik wil dat die bij me zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Dat gebed is vervuld. Al die jongeren zijn al lang bij de koning. Een heel geslacht is ingevoegd. Misschien uw grootvader, je. Misschien uw vader. Uw grootmoeder. Uw moeder. Uw broer, uw zuster, die daar zingt in het koor van de gezaligden. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En daarom zijn we voor de troon. Lag de scheiding er al hier? Hebben we onze opvoeding verzaakt? Genoeg genomen met wat de wereld te bieden had? Hebben we heimelijk bij onszelf gedacht? Leven, leven, leven. En in wezen niet anders geuit dan aan de kennis van Gods wegen geen last te hebben. Zijn we op deze hemelvaart in wezen al bezig ons voor te bereiden voor een hellevaart? Terwijl de kerk boven is. Uw dierbare boven is, waar u mee geleefd en gesproken hebt, boven zijn. En moet die scheiding dan straks onherroepelijk vallen, jeugd. Moet die scheiding straks onherroepelijk. En zult u dan hen, die u lief zijn geweest op de aarde zien, blinkend voor het aangezicht Gods. Vergist u niet, de rijke man. Heeft Lazarus gezien in de heerlijkheid. Zult u ze dan zien wandelen. In de gemeenschap met het lam. Die ons gemaakt heeft. Koningen en priesteren. Goden onze vader. En moeten wij dan eeuwig buiten blijven. Laat het toch eens wegen mensen. De eeuwigheid laat ze toch eens aanspreken. Terwijl we leven. Onder de bediening van het eeuwige woord van God. Waarin de Heer als met een eedzwering zegt dat hij geen lust heeft aan uw dood. Maar daarin dat u bekeerd wordt en leeft. En de Heer nog zegt dat de deur van de genade nog niet op het nachtslot is. En de koning van de kerk, en dat is een eeuwige waarheid. De koning nog bezig is om zijn gemeente in te zamelen. Je kan er nog bij jongens. De deur is niet dicht. Spreukendichter heeft gezegd, verlaat de slechtigheden en leeft en treed op de weg van het verstand. Terwijl hier de scheiding al gevoeld wordt, laat toch het niet doorgetrokken worden naar die grote eeuwigheid. Heus, dat het woord op deze dag u wijze, wat God zijn volk bereid heeft van voor de grondlegging de wereld, want de kerk die gaat naar huis. Misschien heb je wel gestaan. Bij de sterfbedden van Gods lieve kinderen. Misschien heb je de laatste woorden uit de mond van je stervende moeder wel beluisterd. En het getuigenis van je vader die in de hemel is in je oren nog naklinkt. die zijn laatste waarschuwingen over je heen liet gaan. De rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en waar zal de zondaar gaan verschijnen. Laat het je aanspreken. Terwijl de bediening van het evangelie u vanmorgen nog zegt dat de Heere bezig is een kerk op te zamelen. Die wereld, ach die wereld, die spottende wereld, die joerende wereld, die godverdenkende wereld. Weet je wat de koning daarvan zegt? Wie durft bestaan te twisten met mijn macht, zal nietig stof mij het hoogst gezag omwringen. Weet je wat God ervan zegt? Waarom woeden de heidenen? En waarom bedenken de volken ijdelheid en de overste der aarde de raadslagen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde? Want ik heb een koning gezalfd over Sion en hij in de hemel lacht, lacht. Zij keerde weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Ik zou zeggen, jongeren van Christus. Ik zou zeggen, strijdende gemeente, nog een klein poosje die voetstappen in Jeruzalem. Zal niet altijd duren, vader telt de uren, de kerk gaat naar huis. En volk Gods, op de Olijfberg heeft de Heer twee dingen gedaan. Een blik gegeven naar beneden en een blik naar boven. God heeft ze laten zien waar hij ze vandaan gehaald heeft. En God heeft ze laten zien waar ze naartoe gaan. Wat een wonder als je ze op de Olijfberg staan mag. Nee, dat is niet vleeselijk. Want ach mensen, we horen zo vaak van vleeselijke sterfbedden. En dan moet iedereen, die moet er nog pluimen op zetten en medailles en hechten. En ze sterven in de grootste vijandschap tegen God en zijn beminnelijke dienst. En tegen de ambtelijke dienst en heel de wereld zingt er nog van, ook dat ze naar de hemel zijn. Wat zal de eeuwigheid openbaren straks? Dacht u dat de mens in vijandschap stervend naar boven gaat? Gelooft u toch niet? Hier zegt het woord van God en ze gingen met grote blijdschap. En die blijdschap, daar mogen ze van zingen. Onbepaald die door het licht dat van hun aanzicht straalt en hoogste toppen zal stijgen. Volk Gods, ik weet het. De Heer is vrij in de bediening van zijn genade. De Heer is vrij in de schenking van zijn weldaden. Maar toch zeg ik, klein en groot, wordt van dat heilgeheim straks deelgenoot. Hij zal ze groter maken. En dat teen, zoon van de toekomst van die gemeente, gij zult mijn kruis eindigen hier. Goedertier zijt gij gestadig. En het werk uwer handen zult gij volvoeren vrij, o Heere genadig. Amen. Heere, we hebben getracht de geheimen van het feit van de hemelvaart te overdenken. Naar aanleiding van uw woord en het getuigenis van hem die zijn evangelie heeft mogen openen, dat hij alles naarstig onderzocht had. Heren, we hebben het uit de mond van de waarheid beluisterd, hoe dat u leeft aan de rechterhand Gods. Wat een troostvolle zaak dat te mogen weten, heren, door het dierbare geloof in te blikken in de geheimen waarin dat u de zaken van uw gemeente behartigt. En uw kerk tot u nemen zal, gelijk u zelf beloofd hebt. Het was het uitzien van uw gemeente blij, vooruitzicht dat me streelde. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, uw in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Wil op deze dag verder met ons zijn, wil de waarheid gebruiken, zegent ze tot onderwijzing, tot bekering, tot troost van uw ellendig volk. Laat ze in mogen blikken tot die plaats die u ze bereid hebt van voor de grondlegging der wereld. En hoort ons naar de trouw van uw verbond. Om Jezus wel. Amen. We zingen de slotzang van Psalm 17, het 8e vers, maar blij vooruitzicht dat me streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld, het 8e van 17. Gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.